Merken en organisaties willen groeien, maar groeien gaat niet vanzelf. In Zicht op Groei gaan we in gesprek met toonaangevende Nederlandse bedrijven. Welke obstakels kwamen zij tegen op de weg naar succes? Vandaag de gast...
Jorg Kleijsen, hij is van Boretti. Hij is daar de baas, de CEO. En hij kreeg de onmogelijke opgave om midden in coronatijd het bedrijf internationaal te laten groeien. Hoe hij dat doet, dat vertelt hij in deze Zicht op Groei. Welkom, fijn dat je er bent, Jorg.
Dankjewel.
Je bent begonnen midden in coronatijd, 16 maart 2020. Volgens mij was dat de dag dat of de lockdown werd afgekondigd of dat die net ingegaan was, toch?
Dat was exact de dag dat die inging, ja. Dat klopt. Zondag werd die afgekondigd en maandag mocht ik beginnen.
Mijn god, wat een moment om te starten. Wat dacht je toen je dat hoorde?
Toen dacht ik, wie zijn er morgen op kantoor en hoe ga ik mijn collega's leren kennen? Dat Precies. was eigenlijk wat ik dacht.
Ja, want eventjes voor Boretti, of over Boretti, voor de mensen die het niet kennen. Draait een en al om culinaire gewoontes. Vertel eventjes wat het bedrijf doet in de kern.
Ja, Boretti is een Italian culinary lifestyle brand. En wij richten ons voornamelijk op het indoor en outdoor keuken en kookmoment.
Precies, het draait dus echt om beleving.
Absoluut.
Het juiste gevoel overdragen aan de mensen die jullie producten gebruiken. Waarom ben jij aangetrokken? Want het bedrijf bestaat al enkele tientallen jaren. Waarom hebben ze jou gevraagd om de boel te gaan leiden?
Boretti is vooral bekend in de Benelux. En daar heeft ook een groot marktaandeel en bekendheid. En de volgende stap die het merk wil gaan maken is internationale groei. En dat is een van de redenen dat ik ben aangenomen. Precies. En ook op mijn ervaring zit daar dus.
Exact. En je hebt ook ervaringen met designkeukens. Dat is niet nieuw voor jou. Maar waarom dachten ze, dit is de man die we moeten hebben voor die internationale groei?
Nou, dat komt eigenlijk, denk ik, omdat ik ook een Brabander ben. En onze eigenaar is een Belgische investeringsmaatschappij. Dus die klik tussen de investeringsmaatschappij en de eigenaar daar en mij was er.
Dat matcht wel.
Dat matcht uitstekend.
En waar matcht het dan?
Een stukje normen en waarden en sociaal, hoe je met elkaar omgaat. Daar matcht het heel erg.
Ja. Oké. Okay. En toen hebben ze aan jou gezegd van, hey, wij willen die internationale stappen gaan zetten. Waarom is dat eigenlijk is wel gek voor een bedrijf dat al zo lang bestaat dat ze dat nog niet gedaan hebben, toch?
Ja, de focus heeft gewoon altijd op Nederland en België gezeten of gelegen. En goed, de eerstvolgende logische stap is nu om internationaal door te groeien. En dan is de vraag, ja, hoe doe je dat? Welke productcategorieën? Welke markten? Dus daar moet wel over nagedacht worden en ook een plan voor gemaakt worden.
Ja. Waarom sprak het je aan? Waarom dacht je, dat ga ik doen? Dat vind ik, daar ga ik mijn schouders onder zetten.
Een aantal zaken. Eén, omdat het een Nederlands bedrijf is. En ik daardoor terug naar ik wilde graag terug naar Nederland. Ik werkte voor in Scandinavië 10 jaar. En ik wilde graag weer in Nederland werkzaam zijn. Maar toch ook internationaal te blijven werken. En daarnaast, het is een B2C. Het is echt een consumentenmerk. En ja, dat sprak mij enorm aan.
Precies. Nou, hoe je dat gaat doen, wat jouw plan is, hè, Zicht op Groei, dat gaan we zo meteen bespreken. Maar eerst maar eens eventjes één stapje terug, eventjes hoog over. Je ziet nou in het sentiment, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa, eigenlijk in de hele wereld, dat er steeds meer aandacht is voor koken en ook voor de apparatuur waar je dat mee doet. Hoe verklaar je dat?
Ik denk dat dat vooral te maken heeft dat mensen toch weer samen willen zijn thuis. De momenten om buiten de deur of buitenshuis samen te komen worden wel wat minder. Alhoewel uit eten nog steeds in een restaurant toch wel groots aan het worden is. Maar je ziet ook dat mensen toch wel graag samen willen zijn en vooral ook buitenmomenten willen creëren. En dat is wel echt iets waar Boretti op inspeelt.
Ja. Hoe heb je dat zien veranderen? Want ik zei het net al, je bent niet nieuw in deze wereld. Heb je die beleving zien veranderen de afgelopen jaren?
Dat is wel een goede vraag. Heb ik die beleving zien veranderen? Ik heb wel gezien dat het outdoor momenten en het buiten kookbeleving creëren meer en meer wordt. En wat die trend inzet, weet ik niet precies. Maar je ziet wel dat echt ook veel mannen die trend hebben ingezet. En vooral met het barbecue bezig. En waar je ziet toch eigenlijk vaak de vrouw binnen kookt, zie je de man buiten koken. En dat is toch wel een passie die je ziet ontwikkelen. En je ziet ook dat die man meer en meer daar een voortrekkersrol in neemt. En daar speelt heel de outdoor keukenbranche op in natuurlijk.
Precies, je zegt het eigenlijk al, voor jou is het waarschijnlijk heel normaal. Maar ik stip het toch nog even aan. Jij maakt heel duidelijk verschil tussen indoor en outdoor. Hè? Daar zit een heel duidelijk verschil in de producten die jullie leveren. Natuurlijk logisch, want het is ander spul. Maar wat voor belangrijk verschil zie je daar?
Als je technisch gaat kijken, indoor gaat om techniek. Een oven, een magnetron, dat zijn technische producten waar ook een bepaalde servicegraad aan hangt. En als je outdoor gaat kijken, zijn het hele eenvoudige producten. Het gaat om houtskool, het gaat om gasaansluiting. Dat is allemaal niet zo complex technisch gezien en makkelijk te gebruiken.
Ja. Hoe bepaal je nou de bereidheid van mensen, ondanks dat die beleving er is, om te investeren in de keuken? Hebben jullie daar zicht op?
Dat zie je met name, vooral nu in coronatijd, dat mensen kunnen niet reizen, mensen kunnen steeds minder. En dan zie je toch dat ze wel gaan investeren in hun huis, binnen en buiten. En dat gaat één, aanbouwen van een veranda, het verbouwen van de keuken. En daar is Barretti natuurlijk, profiteert er ook mee van.
Ja, maar hoe werkt dat dan precies? Want je kunt natuurlijk heel veel dingetjes kiezen. Waar zetten mensen nou op in? Waarvoor kiezen ze nou? Want je kunt inderdaad je keuken naar buiten verleggen. Je kunt ook zeggen, nou, ik heb een bestaande keuken, maar ik wil die wat geavanceerder maken. Is daar een bepaalde trend in zichtbaar?
Nou, ik denk dat dat van afhangt waar een persoon in de fase van zijn leven zit. Op het moment dat jij net op jezelf gaat, dan ben je vooral bezig met jouw huis binnen. Zit je al een aantal jaar of ben je al huisbezitter, dan zie je toch de move naar buiten gaan. Dus daar heeft dat wel mee te maken, welke fase een persoon in zijn leven zit.
Ja. Nou is het zo dat tijdens die lockdown het niet zo makkelijk was om spullen te krijgen, hè? Want Italië zat in een lockdown. Komt daar alles vandaan?
Het gros van onze keukenapparatuur komt uit Italië, maar wij importeren ook vanuit Azië.
Ja. Ja, hoe hebben jullie dat opgelost in die lockdown?
Met vallen en opstaan.
Ja, vertel eens.
Nou goed, dat ging met horten en stoten. Wij hadden het geluk dat wij nog aardig wat voorraad hadden op het moment dat de lockdown kwam. Maar daarna zijn we wel in de fase gekomen van proberen met je leveranciers in contact te komen. Proberen om zoveel mogelijk voorraad hierheen te halen. Maar op het moment dat daar ook een lockdown is in een fabriek en er wordt gewoon niet geproduceerd. Ja, dan sta je gewoon in de rij.
Ja, maar dan hebben we toch een interessante situatie. Want dan heb je dus aan de ene kant al die klanten van jullie die zeggen, nou, dit is het moment dat we eens lekker gaan investeren in die keuken. Indoor of outdoor, maakt allemaal niks uit. En dan willen ze die spullen bij jullie aanschaffen. En is dat bij jullie toch wel lastig? Hoe hebben jullie dat opgelost?
Nou goed, wij zijn wat dat betreft een klein bedrijf en redelijk flexibel. En wij zijn heel erg creatief. Dus wij kijken naar alle mogelijkheden die er zijn om producten te importeren. En dat gaat niet alleen maar over zee of over de weg. Maar dat kan ook met trein, dat kan met vliegtuig. En daarnaast zijn wij, hebben wij goede contacten met onze leveranciers. En die onderhouden we ook dusdanig. En vandaar dat je wel eens wordt geholpen.
Ja, nou heb je ook eigen spullen, dat zei je al. Jullie werken denk ik ook samen met partners. Kun je daar wat over vertellen? Hoe gaat die samenwerking?
Nou, onze producten, het design, dat hebben wij in eigen beheer. Dus wij ontwikkelen en designen onze producten zelf. Maar het produceren, dat besteden we uit aan partners. En hoe gaat dat? Alles wat dan technisch is, dat ligt bij de partner. Alles wat op design en trends te maken heeft, ligt bij ons. En door heel nauw samen te werken met die partners, ontstaan mooie nieuwe producten.
Kun je daar eens een voorbeeld van noemen?
Jazeker. Wij zullen in de komende barbecue seizoen in Q1 2022 met een mooie nieuwe barbecue lijn gaan komen. Ik wil er eigenlijk verder niet zoveel over vertellen. Maar ik denk dat zich zal laten zien van oké, dit is dus hoe Barretti zich in de markt gaat zetten.
Ja, maar ik vind het wel interessant om dan even te horen zonder dat je alles verklapt. Maar hoe dat dan precies werkt. Hè? Want je zegt, wij zijn echt van het design. Iemand anders doet de techniek. Dat is ook een bewuste keuze, denk ik. Misschien is het wel zo, wij zijn heel goed in dat design. Laten we ons daar nou volop op focussen, klopt dat?
Ja.
En die anderen zijn heel goed in de techniek. Hoe gaat dat dan samen? Is het dan zo dat jullie bedenken, dit is het ontwerp wat we willen maken en daarmee gaan we naar die technische leverancier toe? Of gaat dat samen?
Dat gaat samen. Kijk, we hebben in huis ook wel wat technisch geschoolde mensen uiteraard. Maar vooral, wij richten vooral op affordable luxury, mooi Italiaans design. En die combinatie met de producten die we hebben in de markten waar we zitten, op die manier werken we samen met de partners.
Ja. Hoe koppel je dat nou aan die groei, waar we toch in deze podcast over hebben? Want wat jij daar maakt, nou, neem die barbecue, mooi voorbeeld, draag het bij aan jullie groei. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Dan wil je natuurlijk wel wat maken waar mensen op zitten te wachten. Heb je daar zicht op, dat je denkt van dit moeten we doen, want dat gaat aanslaan?
Ja. Uiteraard, wij kijken naar de megatrends en naar de trends in markten. En op basis van die trends die zich voordoen in bepaalde markten waar wij willen zitten, kijken we, oké, waar is de match met ons product? Waar is de match met ons design? Waar zijn markten die ook groeien in die keuken of in die outdoor sector? En op die manier gaan wij dan een markt benaderen en zoeken of dat we daar een positie in kunnen verkrijgen.
En wat zijn die trends dan op dit moment?
Vooral buitenbeleving, de trend om dat mensen toch samen willen komen op een eigen stukje grond, in hun eigen tuin. mooie momenten creëren samen met vrienden. Ja, maar
dat is nog redelijk, hoog over. Hè? Stel dat je eens iets verder inzoomt. Wat zie je dan? Zijn er dan ook nog bepaalde behoeftes in het soort gerechten dat iemand wil maken? Of de snelheid of het gemak waarmee je het doet?
Nou, ik denk dat snelheid en het gemak is wel van belang. De snelheid wat minder. Maar wat je ziet is dat het buitenleven en het... het zelf voorbereiden van gerechten, het zoeken naar gerechten, hè, dat, en dan alle ingrediënten komen en dat samen laten brengen. Eindelijk willen mensen zelf een kok worden. Hè. Wat ze doen is het naspelen van een professional, maar dan op amateurbasis. En op die trend spelen we in. En dat zie je ook steeds vaker, dat professionele zaken, zoals het restaurant te runnen, mensen dat thuis, het is geen restaurant, maar thuis wel die gerechten namaken. Dus wat ze eten in een restaurant, gaan ze thuis nabootsen.
Oké, ze willen Gordon Ramsay nadoen.
Nou goed, die doet nog wel wat meer dan alleen maar gerechten maken. Trouwens, ik zie hem nooit gerechten maken op televisie.
En hij is altijd heel boos, hè? Misschien is hij niet het juiste voorbeeld. Maar ik snap wat je bedoelt. Je ziet natuurlijk om je heen veel mensen die koken en dat enthousiasmeert. En jullie faciliteren daarin.
Ja. Nou, wij vinden dat de producten van Baretti faciliteren in het creëren van mooie momenten voor vrienden en familie.
Ja. Hoe weet je dit? Hoe weet je dat dit is wat mensen willen?
Omdat ik het zelf doe. Dit is wat ik... in mijn privé tijd ben ik graag buiten bezig en kook ik graag en ben ik bezig met outdoor cooking. En ja, ik weet wat ik daarmee wil bereiken. Dus eigenlijk kan ik mijn eigen ziel en zaligheid ook wat kwijt binnen Baretti. Ja. En die momenten creëren met vrienden, met familie. Ja, dat is een van de leukste dingen die er zijn. En ik zie dat om mij heen ook gebeuren.
Ja.
En dat is niet alleen een Nederlandse trend, dat is een wereldwijde trend.
Ja, nou, dat is natuurlijk een fijne uitgangspositie. Hè? Dat je zelf eigenlijk kunt toetsen bij jezelf en je omgeving van oké, werkt dit? Maar ik kan me voorstellen dat er ook wel wat onderzoeken onder liggen, toch?
Uiteraard, want het wil niet zeggen dat ik de persona ben als consument binnen Baretti. Dus daar moet je wel voor waken. Ja. Nee, wij doen uiteraard onderzoek. Ja. Ja, wij hebben dus marktdata, wij doen marktonderzoek. En daar hebben we ook verschillende afdelingen binnen ons bedrijf. Maar daar is onze marketingafdeling en onze productafdeling druk meedoende.
Eén element nog eventjes met die partners. Hè? Want ik denk, die partner is heel belangrijk. Hè? Je wil daar een duurzame relatie in opbouwen. Hè? Ook als ze dat technische stukje verzorgen, is dat niet alleen nu voor die barbecue, maar ook straks voor een nieuw product. Hoe zorg je ervoor dat je die relatie zo inricht, dat je eigenlijk samen succesvol bent, niet alleen nu, maar ook de komende, 5 à 10 jaar?
Ja, door eigenlijk gewoon een continu bezoek, continu contact en vertrouwen geven.
Ja, jij zei ook eerlijke communicatie.
Ja, absoluut.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, duidelijk zijn in hetgeen wat je wil bereiken. Eerlijk zijn in wat je daarvoor over hebt.
Maar noem eens een voorbeeld. Wat wil je bijvoorbeeld bereiken dan?
Wij zetten altijd in op langdurige partnerships en niet op eendagsvliegen. Wat je dan wil bereiken is een lange termijn traject. Dus je begint met één project en vervolgens geef je in het vooruitstel tweede, derde, vierde project om te laten zien van wij zijn niet alleen bezig met de komende 6 maanden, maar wij zijn bezig met een 4, 5, 6 jaren plan.
Ja, dan haak je er ook denk ik partners af, toch? Die zeggen van nou, leuk, maar wij willen alleen voor de korte termijn samenwerken.
Ja, soms wel, maar dat maakt ons dan op dat moment niet uit, want dan is dat niet de partner waarmee wij mee zouden willen werken. Nee. Daar zouden we zo'n korte termijn project hebben, want die hebben we natuurlijk ook.
Ja. Hoe laat je nou partners profiteren van bijvoorbeeld de servicekwaliteit die jullie ook leveren?
Nou, door te zorgen dat... Ja, in welke zin bedoel je dat?
Ja, als je gaat samenwerken natuurlijk, betekent het ook natuurlijk dat op een gegeven moment misschien wel eens een vraag komt vanuit een klant omdat iets niet zo goed werkt. Dan hebben jullie een hele sterke servicekwaliteit opgebouwd. Dat gaat ook weer af op die technische supplier, kan ik me voorstellen.
Ja, maar wij zijn het merk en de consument zal ons altijd zien als hun partner. En waar het vandaan komt en welke fabriek een product komt, daar is de eindconsument niet mee bezig. Dat is dan weer zeg maar het pakje aan van Baretti ten opzichte van die leverancier.
Ja, nog even één dingetje op dit punt. Ik vind het best wel interessant omdat dit natuurlijk, dit is eigenlijk de basis. Hè? Hier begint het, wat jullie maken samen, dat product. Ik pak maar weer even die barbecue, omdat ik dat zo tastbaar vind. Bepaal je ook samen niet alleen wat je met elkaar wil proberen, maar wat je qua verkoopcijfers wil neerzetten? Dat je zegt van, nou, we gaan dit product samen maken en het zou toch te gek zijn als we, ik weet niet hoe dat werkt bij jullie, zoveel barbecues verkopen?
Nou, dat gaat zeker hand in hand. Want voordat de producent of een leverancier voor ons gaat produceren, willen ze minimale hoeveelheden hebben. En ze willen weten over wat voor volume ze eventueel een product gaan ontwikkelen.
Okay.
Vandaar dat wij ook marktonderzoek moeten doen. Mm-hmm. Dus voor ieder nieuw product dat wij lanceren, maken we een business case. Waarop staat, oké, dit is wat we verwachten aan verkoop in deze landen. Dit zou de prijsstelling gaan worden, zodat we eigenlijk een heel...
Precies, ja. Maar dit snap ik, want dit doet ieder bedrijf. Maar hoe zorg je er nou voor dat je... Want je wil natuurlijk je wil dat overtreffen. Je wil samen iets neerzetten wat nog niet eerder gedaan is, kan ik me zo voorstellen. Want absoluut. Dat enthousiasme, dat straal je uit, dus dat zul je ook intern hebben. Hoe gaat dat dan?
Nou, dat gaat op basis van design en dat het product er anders uitziet dan dat wat de concurrent heeft of wat er al bestaat in de markt. En dat is hetgeen waar Baretti op uitspringt. Dus wij maken mooie dingen. En dat is hetgeen waar Baretti voor staat. En om het mooi te maken, dat is iets wat in het merk zit. Dat moet je voelen, dat moet je zien. Daar ben je dagelijks mee bezig. Dat is de passie die wij hebben voor ons merk en voor ons design.
En dus ook zelf ervaren, want dan weet je dus wat goed werkt. Het kan natuurlijk wel mooi zijn, maar als het niet praktisch is, dan valt het denk ik af.
Nou goed, het gaat natuurlijk hand in hand met kwaliteit.
Ja. Ja. Is het lastig trouwens om, want je gaat natuurlijk om je heen kijken van, oh, dit is misschien al eens gedaan en dit hebben we bedacht, maar dat is er ook al. Is dat soms wel eens een uitdaging?
Nee, vind ik niet. Je volgt gewoon de trends. Je kijkt wat er gebeurt in de wereld. Waar klanten of consumenten behoefte aan hebben. En daar speel je op in. Mm. En dan altijd met die achterhoofd wie wij zijn. En waar wij voor staan als merk. En wat onze design edge is. Wat onze kwaliteitseis is. En wat onze normen en waarden zijn. En op die manier vult dat zich vanzelf in. Want het is een proces met verschillende afdelingen. Waar we nu al een tijd in zitten. Dus het een volgt het ander eigenlijk redelijk automatisch op.
Laten we eens kijken naar waar ik mee begon in de introductie. Namelijk jouw opgave, die internationalisering op de kaart zetten. Of in ieder geval die op gang brengen. Hoe ver ben je gekomen tot nu toe?
Niet zo ver als ik had gewild. Wat betreft de internationale groei op omzetcijfers. Aan de andere kant de basis. Het neerzetten van de basis om die groei te faciliteren. Daar zijn we wel in staat geweest om die heel goed en heel stevig neer te zetten. Met name door corona. Dus... Nu terugkijkend ben ik wel heel blij dat het zo is gelopen.
Oké, even één stapje terug. Wat was je doel? Wat had je op die datum 16 maart 2020? Wat dacht je, dit ga ik bereiken?
Nou, mijn korte termijn doel was eigenlijk om een stabiele organisatie neer te zetten die in ieder geval die groei kon faciliteren.
Want dat was nog niet zo?
Nee, dat was nog niet zo.
Wat moest er veranderen?
De verschillende facetten van marketing, product en ook logistiek en operations moesten meer met elkaar in balans zijn. En dat was niet het geval. Waardoor groei, we konden wel groei realiseren. Maar je moet ook in staat zijn om die groei te kunnen faciliteren. Je moet kunnen leveren. Producten moeten voor een markt geschikt zijn. De kwaliteit moet op die markt afgestemd zijn. En zover waren wij nog niet. Dus je kunt dan wel gaan groeien. Maar vervolgens is dat een boemerang die je weggooit en die komt net zo hard weer terug.
Oké, eventjes om het goed te begrijpen. Je zegt eigenlijk van we konden wel marketing doen, maar dan hadden we bijvoorbeeld heel veel vragen, konden we niet leveren.
Ik zal een voorbeeld geven. De gasdruk bijvoorbeeld voor fornuizen of voor een barbecue in Duitsland is anders dan in Nederland. Als je dan Nederlandse ontwikkelde barbecues of fornuizen hebt, en dan kun je die wel heel mooi vinden. En die zou een Duitser wellicht ook heel mooi vinden. Maar die kun je niet in Duitsland verkopen, want dat gaat niet werken. Je krijgt dan problemen technisch met aansluitingen, met service. Dus je moet wel zorgen dat je productportfolio afgestemd is op de markt waar je heen gaat.
Dat lijkt me inderdaad een logische stap.
Ja, dat klinkt heel logisch en daar ben ik helemaal met je eens. Maar zo was het niet altijd het geval.
Nee, maar hoe heb je dat dan tussen de oren gekregen?
Door een sterk productteam en een sterk marketingteam neer te zetten met goed leiderschap daarboven. En om te zorgen dat die processen en procedures die je nodig hebt, die voorafgaand gaan aan een productlancering, voor een bepaalde markt op orde zijn.
Ja, dus je moest eigenlijk eerst even orde op zaken stellen voordat je met je daadwerkelijke plannen kon beginnen.
Absoluut, ja.
Hoe lang heeft dat geduurd?
Dat heeft goed en wel 12 maanden geduurd. Ja.
En dat was langer dan dat je gehoopt had?
Ik had daar niet zozeer een periode aan gehangen. Want ik wist niet precies waar ik in terecht zou komen. Het was mij wel verteld van de organisatie en het bedrijf. Maar als je er pas echt bent, dan ga je pas echt ervaren en dagelijks meemaken. Ja, wat heel goed gaat, wat beter kan. Waar zaken eventueel doorontwikkeld moeten worden.
Ja. Wat is je belangrijkste les van die eerste? Want het is nieuw voor jou ook, nieuwe organisatie. Wat is je belangrijkste les uit dat eerste jaar?
Team vormen, de basis is voor succes.
Dat is het belangrijkste. Dus dat hoor je op heel veel plekken, maar jij hebt dus ook nu weer ervaren dat echt zo is.
Ja, absoluut. Ja.
En hoe heb je dat gedaan?
Dat heb ik gedaan door eerst eens 3 maanden te kijken wat ja, wat er binnen het bedrijf gebeurde, wat er binnen de organisatie gebeurde. En vervolgens heb ik de mensen mee op een reis genomen en gezegd van en laten zien van waar ik dacht dat het anders moest, waar verbeterd moest worden. En daar zijn we gezamenlijk mee aan de slag gegaan. En ik denk dat iedereen die reis tot op heden heel erg leuk vindt.
Mm-hmm. Wat is het eerste land waar je naartoe bent gegaan? Is dat inderdaad Duitsland? Dat noemde je al?
Nee, wij waren al actief in Scandinavië. En dat hebben we doorontwikkeld met onze partner. En daarna zijn we naar de Arabische Emiraten gegaan. Daar zijn we druk en groeiende. En ook in Frankrijk en Duitsland zijn we voet aan de grond aan het krijgen.
Nou, Frankrijk en Duitsland snap ik, hè, want dat zijn je buurlanden, de nabije markten. Daar denk je van, nou, dat lijkt misschien wel een klein beetje op hoe wij dat in Nederland doen. Dus laten we daar eens beginnen. Maar die Emiraten...
Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Dat denken heel veel mensen. Maar toch is ieder land weer compleet anders. En of het nu dichtbij zit of ver af ligt. Soms is het iets wat ver af is. Qua product of qua beleving van de mensen die er zitten. Meer passend dan bijvoorbeeld een buurland. Alleen buurland is natuurlijk logistiek en operationeel veel makkelijker te benaderen.
Ja, maar noem dan die Arabische Emiraten. Laten we dat voorbeeld eens erbij pakken. Waardoor dacht je, ik ga daar naartoe. Dat zou ik niet als eerste gekozen hebben.
Ja, soms gebeuren er dingen, dan valt er in één keer een klant gewoon op je bureau en dan denk je, wat gebeurt hier? En dat was in dit geval ook. En daar zijn we mee aan de slag gegaan en dat is een achteraf gebleven, of nu gebleken, een hele interessante partner.
Ja.
En met die partner zijn we samen aan de slag gegaan en zijn we redelijk succesvol op dit moment.
Maar was dat lastig? Want wellicht dat daar ook de cultuur, hè, van koken, waar we het net over hadden, dat toch anders gaat? Of is dat niet zo?
Nou, dat is in die zin niet zo lastig, want die partner regelt dat daar. Hè? Dus die is daar verantwoordelijk voor en wij zorgen ervoor dat we de juiste producten voor die markt aan hem leveren. En hij doet eigenlijk heel de commerciële afwikkeling.
Hoe zie jij de balans tussen je merk en je performance? Want er moet natuurlijk, hè, je hebt cashflow nodig om je plannen te realiseren. Je wil ook nieuwe dingen gaan proberen. Hoe ziet die balans er in jouw gedachten uit?
Nou, ik vind dat ieder merk een aantal productgroepen in zijn portfolio moet hebben die de liquiditeit borgen.
Wat is dat bij jullie?
Dat is aan de ene kant een stuk portfolio vanuit de indoor portfolio. Dus dat zijn de fornuizen en de wijnklimaatkasten. Anderzijds zijn dat onze in- en outdoor, of onze barbecues en outdoor kitchens.
Precies, dat is dus de basis. Daar is eigenlijk altijd vraag naar. En dat moet je iedere keer goed in de markt zetten. En Absoluut. Dat zorgt ervoor dat er geld binnenkomt. Ja. Waar je vervolgens nieuwe dingen mee kunt proberen.
Ja.
En waar komen we dan uit? Wat zijn die nieuwe dingen?
Nou, in ons geval zal dat zijn dat wij in volgend jaar een trattoria concept gaan lanceren.
Wat is dat?
Nou, dat is een soort pasta-restaurant. Dus er zullen Boretti Trattorias gelanceerd worden. Waar we beginnen in België. En wat ons doel daarvan is om echt de Italiaanse Boretti-beleving te creëren binnen die restaurants.
Maar wacht eventjes, daar komt dus een hele nieuwe discipline bij. Want dat is een horecazaak runnen.
Dat is een hospitality concept. Ja.
En hoe ben je op dat idee gekomen?
Nou, wij proberen eigenlijk echt beleving te creëren. En wij denken dat middels dit concept wij rechtstreeks bij de eindconsument kunnen komen om hun in aanraking te laten komen met het merk Boretti.
Want ze eten daar dan lekkere dingetjes en dan vragen ze zich natuurlijk af van, hey, dit kan ik thuis misschien ook wel maken. Hoe doe ik dat?
Good Italian food gaan ze daar geserveerd krijgen. En een echte... Ja, een passion en cucina beleving meemaken. En ook in aanraking komen, zoals gezegd, met ons product. Maar goed, daar wordt ook een stukje historie van Boretti verteld.
Wat leuk. En heb je al een beeld? Kun je ons wel eens meenemen? Hoe gaat dat eruit zien? Worden dat kleine tafeltjes, zoals we dat vanuit Italië kennen?
Ja, het wordt een echt Italiaans pittoresk opzet. Ja.
Ja, open keuken?
Ja, open keuken, bogen erin, bepaalde kleurstelling. Een echte Italiaanse beleving in de Boretti-stijl.
Ja. Ligt hier nou ook een onderzoek achter? Dat je denkt van, we gaan kijken of dit werkt. Of misschien hebben we het wel bij een ander merk gezien. Die hebben dat ook gedaan en daar werkt het goed. Of is dit gewoon puur enthousiasme en we gaan het gewoon eens proberen en we zien het wel?
Nou, dat is een combinatie. Het is ontstaan vanuit enthousiasme, maar ook door onderzoek. En die combinatie van ondernemerschap, iets wat binnen onze groep erg wordt gestimuleerd. Ondernemerschap en entrepreneurship. En het onderzoek van het creëren van een echte real-life experience hebben geleid tot, we gaan een hospitality concept lanceren.
En die onderzoeken, wat voor onderzoeken zijn dat dan? Die dit staven eigenlijk wat je wil?
Nou, dan kijken we naar doelgroep. Kijken naar de trends die doelgroep... wat er speelt binnen die doelgroep. En als je dan kijkt naar, naar de millennials en Generation X... dan zie je toch dat die meer en meer uit willen eten. Maar wel tegen een lage kost, maar wel hoge kwaliteit. En ik denk dat daar ons concept exact op inspeelt... Plus voor Baretti is het erg interessant. Want we gaan naar een doelgroep die nog geen contact met Baretti heeft gemaakt.
Ja, dat is een interessant punt. Want hier hebben we het helemaal nog niet over gehad. Namelijk het verschil tussen generaties. Dat speelt ook nog een keer mee. Is Baretti er voor iedereen? Of zeg je nou, je moet wel bijvoorbeeld al een huis hebben. Wil dit interessant zijn?
Nou, je zult wel een huis moeten hebben. Want ik denk, zonder huis heb je geen keuken. Dus in die zin ja. Maar... is het voor iedere doelgroep? Nou, ik denk dat het een goede vraag is, want ik heb zojuist nog met iemand hier buiten over gesproken. En heel veel mensen van 40 plus kennen Baretti als fornuizenmerk. En je ziet de generatie daarvoor, die kennen Baretti als outdoormerk. Hè? Zoals een barbecue of outdoor keukenmerk. En met het hospitality concept gaan we eigenlijk naar wellicht nog een jongere doelgroep. Wellicht, dat is voor iedere doelgroep is het bereikbaar. Maar je gaat nog een jongere doelgroep koppelen aan je merk.
Dat is ook wel spannend, toch?
Jazeker. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En het is nog interessanter, omdat het eindelijk een concept is. Een hospitality concept. Iets wat helemaal niet binnen ons DNA zit. Dus dat maakt het wel... ik ben heel erg geïnteresseerd, maar ook benieuwd wat er gaat gebeuren.
Dat kan ik me voorstellen. Wat leuk dat jullie dit gaan doen. En het is natuurlijk ook wel noodzakelijk. Want dat zijn natuurlijk de klanten van de toekomst, hè, die je nu gaat aanboren.
Ja. Nou ja, en nog zoals gezegd, een eerste contact met Baretti voor heel veel. En je komt in het straatbeeld terecht. En ik denk ook goed voor al onze andere partners. Want daardoor komt er meer exposure om Baretti heen. Hopelijk gaat leiden tot meer bekendheid. En daardoor meer afzet voor Baretti.
Kunnen jullie marketingstrategie in één zin samenvatten?
Goh, dat is een goede vraag. Het creëren van Italian culinary experiences. Ik denk dat daar onze marketingstrategie op gericht is. En dan eigenlijk drie pijlers. Eén gericht op e-commerce traffic. Andere kant op meer zichtbaarheid in de markt. Door middel van billboarding. En dan derde paal is eigenlijk het ondersteunen van al onze partners met trade marketing. Door te zorgen dat Baretti ook zichtbaar wordt in hun showrooms.
Ja, en is wat jou betreft dit in ieder land hetzelfde? Of zijn er nog nuanceverschillen?
Nee, dat hoeft niet. Per markt zal dat kunnen verschillen. En dat hangt ook af hoe die markten in elkaar steken. Hoe die markten werken. Met wat voor partner ga je werken? Ja. Of ga je digital first doen en alleen B2C en via een e-com platform je klanten benaderen?
Maar dit, want je hebt het over beleving. Hè? Dus heel erg ergens naartoe gaan. Misschien ook even proeven. Er zijn genoeg voorbeelden van andere merken die dat ook doen. Is het nou ook zo dat je gewoon denkt van, nou weet je wat, ik bestel het gewoon online en ook prima. En dan heb ik die beleving thuis wel. Of zien jullie dat nog wat achterblijft? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Wij staan eigenlijk voor alle kanalen in.
Ja, dat snap ik. Maar loopt het daar ook goed? Heb je zoiets van, oké, online wordt er al genoeg verkocht? Want dat is natuurlijk waar we allemaal... Hè, er zijn al autofabrikanten, die hebben geen showrooms meer. Maar die doen alles online. Dus dat zal bij jullie ook gaan spelen.
Nou, ik kan zeggen dat online gewoon een heel goed een afzetmarkt is die in ieder geval voor Baretti heel lucratief is. En dat gaat ook via partners en deels doen we dat via ons eigen kanaal. Maar goed, allemaal op basis van goede afspraken.
Zit er eigenlijk een einde aan groei wat jou betreft?
Nee, ik denk dat groei... Ja, groei is zoiets ontastbaars. Wat is groei? Het gaat er denk ik om dat je continu bezig bent met ontwikkeling. En of dat dan iets meer of minder is, ja, dat is uiteindelijk maar gewoon een cijfer natuurlijk. Je moet wel zorgen dat je broek ophoudt als bedrijf en zorgen dat je economisch gezien rendabel bent. Ja, voor de rest is het ontwikkeling. En je zult jaren hebben dat die ontwikkeling heel snel en heel positief gaat. En je zult jaren hebben dat wellicht wat minder is. Maar als je doorontwikkelt en strategische de juiste keuzes maakt, dan zul je zien dat als merk continu wel kunt inzetten op groei.
Ja, ja, de reden dat ik de vraag stel is natuurlijk dat er ook nog wel eens kritisch gesproken wordt over groei. Hè? Zeker in dit tijdperk, hè, waar het ook over verduurzaming gaat en die klimaatcrisis. Ik kan me ook voorstellen dat je als merk zegt, nou, we hebben wel een aantal ambitieuze stappen. Maar als we dat hebben bereikt, hè, stel dat we zoveel landen hebben en daar hoort dit stukje groei bij, dan is het ook wel goed, weet je, dan zijn we tevreden.
Ja, ik denk als je continu gewoon de juiste beslissingen neemt, maar ook het goede doet, dat je uiteindelijk wel daar terecht komt waar je hoort te zijn.
Maar heb je een soort van map gemaakt, een soort van stappenplan van dit is het volgende land? Of is het ook wel een beetje kijken wat er gewoon gebeurt?
Nou ja, ik had zo'n soort map wel gemaakt toen ik begon. En daar is uiteindelijk niet zoveel van terechtgekomen door allerlei macro-economische omstandigheden. Dus wij pakken de momenten zoals ze komen. En natuurlijk denken we vooruit. En natuurlijk doen we niet zomaar iets. Hè. Wat we doen, dat is wel doordacht. En daar zit een visie achter. Ja, en of iets dan 100 wordt of 150. Ja. Het zal afhangen van hoe bepaalde situaties dan ook lopen natuurlijk.
Ja, dus dat is ook een belangrijke learning. Dat plan kun je wel maken, is ook misschien wel goed om te doen. Maar hou er rekening mee dat het altijd anders kan gaan. En dat je dus ook voldoende flexibiliteit
moet hebben. Ik denk dat het plan heel goed is, want het zorgt voor focus. Het zorgt voor richting. Hè? Dus ik vind, en dat is ook mijn ervaring, dat moet je zeker doen. Maar ergens moet je je wel flexibel opstellen. Want er zijn altijd onverwachte zaken voordoen. Een plan op papier is geduldig. Op het moment dat je het gaat uitvoeren en het gaat creëren. Ja, het is mij nog nooit overkomen dat het exact ging zoals ik dacht dat het zou gaan. Nee.
Nog even één laatste punt. Ook belangrijk voor de experts die deze podcast luisteren. Hoe zit het nou met de spend? Hè? Bijvoorbeeld ook aan marketing en wat je eraan uit wil geven. Hoe bepalen jullie dat?
Nou, wij beginnen eigenlijk eerst altijd gewoon met het basisplan. Wat willen we bereiken? Wat willen we op inzetten? En eigenlijk komen de cijfers komen daarna pas. En op het moment dat iets blijkt dat het vele malen meer uitgaven zou zijn dan dat we gewend zijn, ja, dan gaan we het proberen te gaan begrijpen. En als we zeggen van, nou, dit, ondanks dat die spend zo hoog is, gaan we het toch doen. Het gaat om het verhaal uiteindelijk. Hè? Klopt het verhaal uiteindelijk?
Ja. Kun je cijfers delen?
Percentages?
Ja, mag ook. Maar dan hebben we een beetje een idee, hè?
Ja, ik denk dat onze marketing spend zit tussen de 5% en 8% van onze omzet op dit moment.
En dat is dus bepaald op basis van wat je net zegt.
Ja.
En hoe?
Dat is ook de fase waar we nu in zitten. Kijk, we hebben een lange termijn marketingbeleid en plan. En we zitten nu in fase 1 van het uitvoeren van ons plan.
Ja. Ja, want dit is ook, dat vertelde je net al, dit is helemaal opnieuw weer neergezet toen jij aan boord kwam. En die internationale plannen begonnen te spelen, toch?
Nou, daar lag al een basisplan. Hè, en dat hebben we helemaal doorgenomen. En daar hebben we wat dingen afgehaald, wat dingen toegevoegd, wat dingen fine-getuned om uiteindelijk tot het huidige plan te komen.
Maar is dit percentage hoger dan, zeg maar, voor de internationale plannen?
Ja, een klein beetje hoger. Maar ik denk, als je kijkt naar het gemiddelde in de wereld, zitten wij niet echt heel hoog. Gezien het merk dat we zijn. Ja. Maar goed, nogmaals, dat is ook de fase waarin we nu zitten.
Ja, wie zijn jullie belangrijkste concurrent?
Onze belangrijkste concurrenten zijn een aantal outdoor spelers. Zoals een Weber, Bastard, Green Egg. En daarnaast hebben we nog op keukenwereld Smeg bijvoorbeeld. Is wel een concurrent. Ja.
En hoe kijk je daarnaar? Is het belangrijk wat zij doen of volg je vooral je eigen koers?
Dat laatste. Ik volg voornamelijk mijn eigen koers. Maar je houdt je ogen en oren natuurlijk wel open. Maar ja, goed. Je kijkt naar wat hun doen op een manier van oké, welke trends volgen zij?
Ja.
Is er nog een... En is er iets wat wij over het hoofd zouden hebben gezien?
Ja, nou, ik kan me natuurlijk ook wel voorstellen dat er een bepaalde disruptor op een gegeven moment opstaat, die ook jullie activiteiten in een stroomversnelling brengt. Is er al zo'n speler in de markt waarvan je zegt, ja, die pakken het zo anders aan dan dat we tot nu toe gezien hebben? Dit gaat ook voor ons straks gevolgen hebben?
Ik denk dat wij de disruptor zijn.
Jullie zijn de disruptor, want?
Nou, door de manier waarop wij nu bezig zijn, hoe wij producten ontwikkelen, de concepten die we lanceren. En de manier waarop wij businessmodellen doorontwikkelen.
Oké. Wat is jouw volgende piketpaal die je geslagen hebt, waarvan je zegt, ja, daar ben ik nu mee bezig. Dat is nu waar ik de meeste tijd per dag mee kwijt ben.
Nou, aan de ene kant natuurlijk het hospitality concept dat we uit willen rollen. Anderzijds de groei doorzetten in de andere markten, internationale markten waar we bezig zijn. Daar ligt onze focus.
Ja, en zit er dan ook nog een stukje persoonlijke ambitie? Ik kan me voorstellen, je had het net over dat je het fantastisch vindt om te koken. Dan zul je ook wel een keer daar in het restaurantje gaan staan koken, toch?
als ik die kans krijg, zal ik, het niet, zal ik hem zeker met twee handen aanpakken. Ja, persoonlijke ambitie. Het is altijd leuk om, om in internationale landen te komen waar je bezig bent en succes te creëren. En om dan daar je gezicht te laten zien, ja, dat is gewoon erg leuk.
Oké. Welke learning heb jij voor luisteraars?
Nou, maak een plan, hè? Maar pin jezelf er niet zo op vast. Ben daar wel flexibel in.
Oké. Jorg Kleijsen, de CEO van Boretti. Dank je wel voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.
Dit was Zicht op Groei. Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcasts op zicht.nl/podcast. Zicht op Groei is een initiatief van media- en performancebureau Zicht in samenwerking met Marketing Facts en Marketing Tribune.